Sommige beleggers, ja, zeker als je voor de ETF gaat, dan ga je gemiddeld genomen op de lange termijn voor 7% per jaar. Ga je voor individuele aandelen selecteren, ja, dan ga je toch wel wat hoger zitten. Maar dit is, ja, 7% over een periode van 5 jaar inderdaad. En ja, dat is gemiddeld 1% per jaar. Ja, daar word je niet zo vrolijk van.
Ja, beste beleggers, leuk dat je weer luistert. Recent werd bekend dat de holding Haltrust zijn belang in TKA heeft verdubbeld van 5 naar 10%. Heel mooi moment om deze Nederlandse technologiegroep nog een keertje onder de loep te nemen met Jeff, de specialist. Dit is Voorkennis.
There are 3 ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Mijn naam is Karel Merks en naast mij zitten Stefan Hendricks en Jeff Thijssen. Ik weet er echt helemaal niks vanaf. Dan ga ik altijd eventjes naar de koers kijken. Ja, en dan kijk ik naar de koers van TKH en die staat op dezelfde koers als 2015. Waarom is die koers niet vooruit te branden in de afgelopen 11 jaar?
Ja, inderdaad. Ja, als je nog wat korter kijkt, dat had ik zelf ook in de voorbereiding van de afgelopen 5 jaar, 7% rendement. Maar ja, je gaat natuurlijk als belegger...
Totaal of per jaar?
Ja, totaal. Dus okay. Je gaat sommige beleggers, ja, zeker als je voor de ETF gaat, dan ga je gemiddeld genomen op de lange termijn voor 7% per jaar. Ga je voor individuele aandelen selecteren, ja, dan ga je toch wel wat hoger zitten. Maar dit is, ja, 7% over een periode van 5 jaar inderdaad. En ja, dat is gemiddeld 1% per jaar. Dus ja, daar word je niet zo vrolijk van. Hoe komt dat dan? Ja, heeft om een paar verschillende redenen. Maar ja, ik ben denk ik al 3 jaar enthousiast, zeker, over TKH. Omdat, ja, het bedrijf is naar mijn mening, ja, goed gepositioneerd voor ja, bijvoorbeeld de trend in te spelen elektrificatie. Maar ook automatisering.
Oh, daar heb ik ook meteen al een vraag over, Jeff. Ja. Want ik bedoel, als je dan kijkt naar wat TKH allemaal doet. En corrigeer me als ik ernaast zit. Ik bedoel, tot vandaag had ik er nog nooit naar gekeken. Ze zijn ook behoorlijk groot in het maken van die onderzeese stroomkabels. Die je dan legt van de windparken naar het land. En als ik dan kijk in Europa, kraakt echt overal het elektriciteitsnet. Netbeheerders moeten echt miljarden uitgeven in dikkere, slimmere kabels, weet je, om de stroom van zonnepanelen en windmolens te verwerken. TKH levert deze kabels. Dus het lijkt me echt dat het de wind in de zeilen moet hebben. En als ik dan kijk naar een ander bedrijf wat met kabels doet, bijvoorbeeld het Italiaanse Prysmian, is niet maal 1, maal 2, maal 3, maal 4, maar gewoon meer dan 5 keer zo hoog als in 2015 staat het. Waarom presteert TKH zoveel slechter dan andere kabelaars?
Nou ja, een van de redenen is, zeg maar, dat het eigenlijk de laatste paar jaar niet zo goed gaat. Als je kijkt gewoon naar de resultaten. Dus dan blijft het aandeel ook achter. Het behoort sowieso tot de small caps. Dat is niet, ja, daar staat niet iedereen op te springen om daar ja, in te investeren. Die hebben ook wel een mindere periode gehad. Maar ja, het bedrijf heeft ook wel grotendeels ja, zelf de verantwoording daarvoor, dat de beurskoers ja, behoorlijk is achtergebleven. Maar ja, wat in het vat zit, verzuurt niet. Maar kijken we naar die resultaten, dan inderdaad 2025 5% organische groei, 2024 1% autonome krimp en in 2023 ook, ja, 3% omzetgroei. Dat is de laatste 3 jaar. Dus ja, het gaat niet super slecht. Maar er is niet echt sprake van heel veel groei. Want als je kijkt 2022, 18% autonome groei. 2021, 16% autonome omzetgroei. Ja, dat waren toch andere tijden. En ja, iedereen is inderdaad van bewust van, ja, elektrificatie. Nu is het weer helemaal een thema. Want ja, we merken dat we gewoon ja, niet afhankelijk kunnen zijn te veel van ja, landen ver hier vandaan. Met alle instabiliteit die daarbij komt kijken. Dus eigenlijk zou je zeggen, ja, dus dat bedrijf moet het goed doen. Maar ja, zij hadden ook een nieuwe productiefaciliteit. Die zijn ze volgens mij in 2022 zijn die opgestart voor die kabels waar je het net aan refereert. En ja, wat je wel vaker ziet, is dat er opstartproblemen zijn. Dat het allemaal langer duurt dan gehoopt. In de tussentijd was ook de, ja, het is toch wel een beetje een volatiele markt. Dus er was ook minder vraag dat die markt, die lijkt nu weer wat aan te trekken. Want als je ook kijkt naar de productiefaciliteit, die lijkt nu up and running te zijn. Het bedrijf zegt zelf een capaciteit hebben volgens mij van 95%. En dat zie je ook al meteen terug in de laatste cijfers. Mijn collega Jeroen die had laatst nog aandacht besteed aan de cijfers, aan de jaarcijfers. En in het vierde kwartaal zag je bij die, wat je aangaf, ze hebben heel veel verschillende activiteiten. Zag je bij de electrification dat er een hele hoge omzetgroei was. En dat komt dan met name door die kabels. Maar het interessante is dat dit is een bedrijf met heel veel verschillende activiteiten. En ze willen meer focus aanbrengen. En wat willen ze dan? Ja, ze willen die kabels, daar willen ze vanaf.
Briljant.
Dus die willen ze verkopen. En dan ga je nadenken van, ontstaat er een opportuniteit? Halt Trust, de bekende investeringsmaatschappij van de familie van de Forum, die heeft zijn belang uitgebouwd. Dus die lijkt er wel vertrouwen in te hebben dat dat gaat lonen uiteindelijk. Meer focus op automatisering. Eigenlijk zou je het bedrijf in drie verschillende delen kunnen opsplitsen. Ze hebben heel veel meer verschillende activiteiten, maar dat is dan de grote lijn. Als je dat doet, dan kom je op... ze delen het bedrijf nu eigenlijk feitelijk in twee takken. Dus electrification is 41%. Daar zit alles gerelateerd aan connectivity. Dat zijn kabels, hoogspanningskabels, die zeekabels. Dan heb je een divisie automatisering feitelijk. Die zit op 29%.
Help mij even. Ik bedoel stroomkabels op zee en connectoren zie ik voor me.
Mm-hmm.
Automatisering is voor mij heel abstract.
Ja, inderdaad. Dat is vrij breed. Nou, zij zijn wereldmarktleider in fabrikant van bandenbouwmachines. Wat doe je daarmee? Is eigenlijk, ze hebben die bandenbouwmachines, net zoals bijvoorbeeld ASML. Haar machines heeft om chipproducenten te helpen om chips te produceren. Zijn die bandenbouwmachines, die zijn zo goed schijnbaar dat alle bekende merken, dus pakken bijvoorbeeld een Pirelli, een Michelin, die zijn allemaal klant bij TKH. In het verleden deden ze dat zelf. Maar het kan veel beter en kostenefficiënter met de machines van TKH. Dus dat is toch best wel een uniek onderdeel in die in de tak automation. Want die zeggen ze dan, dat is 59%. Maar daar zit ook nog Vision in. En Vision is, dat zijn 2D en 3D camera's. Software, hardware en de implementatie ervan. En hoe zie je dan die camera's terug? Nou, bijvoorbeeld als je naar de parkeergarage gaat en je rijdt daar naar binnen. Vaak wordt dan bij het uitrijden hoef je niet het kaartje erin te steken, want dan heeft die camera al je kenteken gelezen. Maar het is natuurlijk ook in een fabriek, in een productieproces, steeds meer werk wordt door camera's gedaan, wat eerst moest worden bekeken door de ogen van de mens. Is het nu meer de camera doet het en is er een foutmelding of moet er echt daadwerkelijk een mens naar kijken? Dan komt er een signaal. Maar zo kun je het werk met minder mensen doen. En die bandenbouwmachines, dat is wel een cyclische activiteit. Maar dat is wel een hele interessante activiteit. En de vision, daar zei ik de trend echt van. Mensen vervangen door middel van bijvoorbeeld productieproces verbeteren met die camera's.
Heb jij enig idee hoe goed ze daarin zijn? Want wat is ook een omslagverhaal van onze collega Menno van Hoven over humanoids, robots, et cetera. Die hebben natuurlijk ook allemaal vision nodig.
Mm-hmm.
En ik heb best wel wat bedrijven die dan zeggen van vision is de toekomst en we doen er wat mee. Hoe goed is TKH daarin?
Ja, ik kan niet zo meteen zeggen van of ze dan veel sterker zijn dan de concurrentie. Maar in het verleden hebben ze wel gewoon, dat bedrijf heeft goede prestaties laten zien, dat onderdeel. Daar blijkt toch wel vraag naar zijn van hun producten. Dit bedrijf zie ik ook weer bijna meer als een holding. Dus heel veel verschillende participaties. Dus ik best, als je weer wat gespreider wil beleggen, interessant bedrijf.
Maar wat gaan ze dan eigenlijk, Jeff, straks doen? Dus die kabels worden verkocht, die worden niet afgesplitst aan de aandeelhouders, worden die verkocht, echt?
Het is nog niet helemaal zeker wat ermee gaat gebeuren. Er liggen verschillende opties open. Mij lijkt logisch dat een strategische speler dat zal gaan overnemen. Want wat Karel zegt, van er zijn verschillende partijen. Nou, als je ook kijkt naar, dan kun je zo bijvoorbeeld bij zo'n bedrijf zou je een som der delen analyse kunnen maken. Omdat ze hebben verschillende divisies, maar eigenlijk is er helemaal geen synergie. Dus je zou zeggen, wat heeft bandenbouwmachines te maken met hoogspanningskabels?
En Vision.
Ja, Vision zou dan, dat past dan nog wel meer bij elkaar, want die Vision technologie zit wel geïntegreerd in de bandenbouwmachines. Dat camera's bepaalde dingen doen. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de taxatie van analisten, en ik heb er zelf ook naar gekeken, wat zou nou aannemelijk kunnen zijn nu, wat voor een operationeel resultaat zouden ze specifiek met die kabeldivisie kunnen halen? Dan denk je toch, als die nu de markt weer wat lijkt aan te trekken, lijkt toch wel aannemelijk dat dit jaar of misschien volgend jaar richting de 100 miljoen euro zou kunnen gaan, oplopen. En als je dan kijkt hoeveel keer EBITDA ze betalen voor bedrijven op de beurs die gelijkwaardig in datzelfde segment zitten. Dan zit ik op Prysmian, die zit op 11 keer EBITDA. NKT, dat is 15 keer. En Nexans, dat is een Franse. Ja, Franse aandelen die zijn toch wat minder in trek. Hè?
Ja, Nexans heeft ook nog wat, zeg maar, homemade problems. Kan ik.
Ja. Dus die heeft een EBITDA van 6,5. Dus dat is dan weer een stuk lager. Er zit best een groot verschil in, maar je moet dan ergens mee gaan rekenen. En naar mijn mening een heel conservatief scenario heb ik dan berekend van als je pakt in plaats van wat analisten denken 100 miljoen EBITDA, dat je zegt ik doe 7 keer 75 miljoen EBITDA, dan zit je al een stuk lager dat het misschien dat zou kunnen gaan opbrengen. Dan kom je op een waarde van die divisie van 500 miljoen. En als ik kijk naar die andere divisie, dan als ik daar 8 keer EBITDA voor zou betalen in een som der delen analyse. Een bedrijf wat de automatisering hebben ze zelf de focus op 5-7% organische groei op jaarbasis. En een EBITDA marge van 17-19%. Plak je daar 8 keer EBITDA op, dan kom je op 1,5 miljard. Tel je dat bij elkaar op, zit je op 2 miljard aan beurswaarde. En dan kom je ongeveer uit op 50 euro per aandeel. En het aandeel staat nu op 37 euro. En naar mijn mening is dat dan eigenlijk nog allemaal heel erg conservatief berekend. Dus daar zit al dan naar mijn mening een mooi opwaarts potentieel in. Maar het is al de laatste 2-3 jaar, wordt dat al geroepen door mij. Maar het komt er nog niet uit. Soms moet je lange adem hebben. En je ziet nu wel dat Haltrust dan is ingestapt. Ik denk dat dat positief is voor als je zelf ook...
Maar je zegt ingestapt. Het was toch verhoogd eigenlijk? Van 5-10%?
Ja, inderdaad. Maar daarvoor maakten ze eerst bekend dat ze een belang hadden van 2%. Dat is ook nog niet zo lang geleden. Dus je ziet eigenlijk volgens mij in de afgelopen 12 maanden zijn ze een belang aan het opbouwen. Het zou kunnen zijn dat het nu stagneert. Dat het gewoon op 10% blijft. Want daar zijn geen garanties. Maar het is wel fijn om... denk ik zo een wat meer stabiele aandeelhouder aan boord te hebben. Ze hebben ook vaker andere participaties echt daadwerkelijk van de beurs gehaald. Maar dat is niet waar je dan op moet spelen. Want het heeft bij sommige participaties ook heel lang geduurd bij al. Die kan ook gewoon 10 jaar de tijd nemen. Het aandeel lijkt toch behoorlijk aantrekkelijk gewaardeerd. En ik denk dat je ook wordt beloond voor het wachten. Dividendrendement ligt boven de 4%. En de balans ziet er ook gewoon stabiel uit.
Was het die dividend eigenlijk nou verhoogd of verlaagd? Dat is maar even...
De exacte laatste keer. Dan heb ik niet zo op mijn radar staan.
Je vraagt dit, Stefan, omdat jij er ook wel eens naar hebt gekeken voor de hoge dividendportefeuille, waar de grens natuurlijk 4% is.
Ja.
En als we erboven zit, dan gaan bij jou ook de... Zeg je dat?
Ja, dan komt hij op de radar.
Ja.
Dan komt hij op de radar. En er zijn een paar van die Nederlandse bedrijven die op de radar kwamen. Degene die daar nu het dichtst op zitten en die vind ik een heel prettig dividendbeleid heeft, is Vopak. Wat trouwens ook persoonlijk een positie heeft. Heel stabiel dividend, echt gecommitteerd aan een dividend. Zit ook zo tegen die 4% aan. Maar TKH was ook een van die Nederlandse aandelen waarvan ik dacht, ja, op een gegeven moment, we laten altijd op onze Bloomberg, zoals dat zo mooi heet, een screen lopen. En dan maak ik altijd een eerste selectie van een paar honderd bedrijven met een dividendrendement wat daar wat interessant genoeg is voor de hoge dividendportefeuille. En daar kwam inderdaad, precies wat je zegt, met enige regelmaat ook TKH naar boven.
Jeff heeft het opgezocht.
Jazeker. Ze hebben inderdaad het dividend verlaagd. Van €1,50 per aandeel naar €1,35. Dus ja, dat is 15 cent eraf. Dat is niet ongewoon bij TKH. Die heeft toch een wat volatieler dividendbeleid. Het is niet dat zij jaarlijks proberen het dividend te verhogen. Volgens mij is het door Menno ook wel eens een aandeel genoemd wat wel, als je door de cyclus heen kijkt, gemiddeld genomen eigenlijk wel een hele mooie dividendgroei laat zien, maar dus wel schommelend.
Ja, cyclisch meebeweegt.
Ja, dus daar kiezen ze voor. En daar valt ook wel iets voor te zeggen natuurlijk. Dat is toch weer wat conservatiever. Dat ze zeggen van ja, wij vinden onze schuldenpositie belangrijker dan aan dat track record werken van het dividend verhogen. En beleggers die in de lange termijn zitten, die worden wel getrakteerd, gemiddeld genomen op een groeiend dividend. Dat ze dat toch wel weten te bewerkstelligen. Dit aandeel zou je zeggen van €50 per aandeel is dan vrij conservatief, naar mijn mening. Ik heb ook wel eens in anders, als je kijkt naar wat meer optimistisch scenario, dan kom ik echt op €80 per aandeel uit.
Kijk, dus een verdubbeling.
Dat is een verdubbeling. Dus dan is zeg maar net, dat is met alles van hoeveel keer ben je bereid om de winst te betalen?
Ja, en een potentiële koper natuurlijk. Jeff, want je noemde net die grote kabelaars. Ik weet dat Prysmian heeft vooral in de VS overnames gedaan. Hè, omdat ze daar hun positie wilden versterken. En NKT investeert echt enorm in zijn eigen productiecapaciteit. Dus die zie ik wat minder snel dit soort overnames doen. Daar hou je Nexans over. Die hebben zelf al de boel aardig geherstructureerd en willen zich veel meer in die elektrificeringsmarkt opwerken. Die hebben denk ik ook wel het geld om dat te doen. Maar die willen ook misschien nog wat in Amerika. Dat is toch wel een partij. Een land waar heel veel partijen heeft. Dus ik ben heel erg benieuwd. Want die markt is er eigenlijk. En je hoort heel veel ook over capaciteitstekorten. Dus die markt is er. Dus ik ben heel erg benieuwd of een partij toeslaat en als ze niet toeslaan, waarom dan? En waarom het nog niet is gebeurd? Want het voelt op de een of andere manier aan dat dit wel een goed moment zou zijn om een, zeker als je zo'n kabelaar bent, om nog wat productiecapaciteit die al door TKH dus al is opgetuigd, om die dan aan te kopen.
Ja, het management zelf zegt, die willen natuurlijk ook niet voor een al te lage prijs. En dit is ook, je zou het bijna kunnen zien, ook wel. Volgens mij zit de CEO, die zit er ook al volgens mij 25 jaar. Dat is gewoon, er wordt een wat stabieler beleid gevoerd van dat we op de korte termijn een resultaat moeten boeken. Ik word echt wel focus ook op de lange termijn. Dus dat past ook wel als het bedrijf op de lange termijn kijkt. Wat misschien wat meer ook de belegger met geduld in. Ook als dat niet zou gebeuren, dat het helemaal niet verkocht kan worden. Het lijkt erop dat de insteek van het management is, we willen eerst laten zien dat die fabriek goed draait en dat daar behoorlijke winst mee kan worden gegenereerd. Om zo natuurlijk ook een hoger multiple daarvoor te mogen ontvangen. Als ik kijk zeg maar nu ook naar de geschatte KW, 2026 is 12 keer de winst. Dat vind ik niet al te duur voor gewoon het hele totale onderneming. En waarom is de laatste jaren zo slecht gegaan? Als je zeg maar zo'n tabelgrafiek maakt, dan zie je zeg maar heel geruime tijd mooi een klim van de winst per aandeel. Maar sinds 2023 worden die staafjes steeds kleiner. Maar iedereen heeft er vertrouwen in, ikzelf ook wel, maar ook analisten. Zie je dat de winst per aandeel moet gaan groeien richting 2029 naar €5 per aandeel.
En wat moet dat in gang zetten dan, die groei eigenlijk, wat de afgelopen jaren niet is gebeurd? Je zou kunnen zeggen, naar de oplevering van die kabelfabriek, dat moet gaan bijdragen.
Ja, kijk, zo'n kabelfabriek, het is natuurlijk even de afwachting van, als ze het gaan verkopen, dan tegen welk prijsticket. Maar normaliter zou die fabriek, daar heeft heel veel investeringen gevergd. En dat heeft heel behoorlijk veel, als dan ook de productie tegenvalt, zet dat een enorme druk op de marges. De investeringen zijn nu gedaan, de markt lijkt aan te trekken, dus eigenlijk zou dit gedeelte zou behoorlijk moeten verbeteren. Als we kijken naar de laatste cijfers, dan viel met name de bandenbouwmachines tegen. Dat is een cyclische activiteit. Dus ja, vroeg of laat zal die weer gaan bijdragen. En dan zou het toch wel een behoorlijke sprong moeten kunnen maken in de winstgevendheid. Met die verschillende combinatie aan takken van sport. Maar het is cyclisch. Dus die winst die door analisten wordt voorspeld. Daar moet je natuurlijk ook met een korreltje zout nemen.
Maar wat is het risico, Jeff, aan zo'n cyclische onderneming? Want je ziet natuurlijk nu al de olieprijzen stijgen. De Europese aardgasprijzen stijgen natuurlijk. Dus ik bedoel, we gaan natuurlijk een tijd met verhoogde inflatie en misschien wat economische activiteit die misschien een klein beetje gaat tegenvallen. Mm-hmm. Is dit echt zo'n business dat als het Europa in een recessie terechtkomt, dat er meteen geen enkele bandenmachine meer wordt verkocht? Of is het minder extreem?
Ik denk dat het wat minder extreem is. Maar omdat je aangeeft van die bandenbouwmachines is een cyclische activiteit, daar gaat TKH zeker last van krijgen. Dan is het ook van hoe sterk is het bedrijf? Naar mijn mening is de balans sterk genoeg. Netto schuld EBITDA is onder de 2. Het lijkt ook vrij grote kans als je ziet hoe het management communiceert, dat ook nog afscheid gaat genomen worden van die divisie met kabels. Dat zorgt ook weer voor inkomsten. In een alleszwart scenario dan komt er helemaal geen verkoop. Maar dan zou die wel behoorlijk wat cash moeten gaan genereren, die fabriek, omdat de investeringen zijn gedaan. Dus ik denk dat het toch wel stabiel is, omdat als die, wat jij zegt, die slechte periode gaat eraan gaat komen, mede door de energie, dat de investeringen voor de energie, om daar minder afhankelijk van te zijn, dat die dan toch wel misschien door kunnen gaan. In dat scenario reken ik dan mee, ga ik dan vanuit. En dan zou in ieder geval dat gedeelte van de onderneming zou toch daarvan moeten kunnen profiteren.
Het is wel redelijk beschermd. Want ik bedoel, ik ben net als jullie natuurlijk alweer, ruim 25 jaar aan het beleggen. Als ik dan denk aan 2001 of 2008 of 2020 of 2022. Ik bedoel, sommige Nederlandse small caps gaan zo hard onderuit op het moment dat het een beetje tegenzit.
Ja, dat biedt ook weer kansen natuurlijk. Volatiliteit op de beurzen. Ik zeg niet dat dit het ideale instapmoment is. Maar ik denk dat het toch voor op de middellange termijn een kansrijke aandeel is.
Je hebt ze zelf ook, toch?
Ja, dat klopt. Okay, ik heb ze zelf ook. En ik denk dat er ook wel een behoorlijke buffer in zit. Want ik heb hier net een scenario geschetst. Eigenlijk naar mijn mening erg conservatief. Wat het ongeveer waard kan zijn. Dan kom je op €50 per aandeel. In een wat optimistisch scenario kan je ook gaan rekenen naar €80 per aandeel. We staan nu daar echt heel ver onder. En als het wegzakt, dan lijkt mij de kans ook vrij groot dat Altrus nogmaals een keer dat belang gaat uitbreiden. Want dat is het ook weer de focus van de investeringsmaatschappij. Er staat vaak een hoop cash aan de zijlijn. En als niemand wil kopen, dan kopen zij wel. Dus ik denk dat er het aandeel is laag gewaardeerd. Dat zorgt al voor een behoorlijke buffer. Het management is heel ervaren. En het bedrijf is wel gewoon goed gepositioneerd op de middellange termijn om te profiteren van die elektrificatie, dat gaat naar mijn mening door. Dan zullen ze dat vroeg of laat kunnen verkopen. Kunnen ze niet verkopen, dan blijf je profiteren van de cash genererende effect van die fabriek. En die andere divisies, die zijn ook gewoon interessant. Omdat je gaat steeds meer over naar automatisering. Ze profiteren bijvoorbeeld ook van die trend van reshoring. Dat bedrijven dichter bij huis willen produceren. Dat ga je niet doen met de in Europa of bijvoorbeeld in eigen land, in Nederland, met mensen. Want de loonkosten zijn hier behoorlijk hoog. Dus dan pak je liever apparatuur en heb je zo weinig mogelijk personeel. Dus dat zijn allemaal trends waarvan ik denk van, daar zou het bedrijf van moeten kunnen profiteren. Ja, ik denk wat ook nog wel positief is als laatste punt, dat ze dus toch wel bezig zijn als management met ook focus voor de aandeelhouders. Want je hebt sommige bedrijven, die zijn, als ik het management spreek, bijvoorbeeld met een interview, dan stel ik een vraag over de ontwikkeling van de beurskoers. En dan zijn ze meteen heel terughoudend. Daar zijn wij niet mee bezig. Dus, maar daar zijn zij wel mee bezig. Want zij zien ook van dat het beurskoers het aandeel heeft het slecht gedaan. En dan gaan ze toch stappen ondernemen door middel van keuzes te maken. En ik denk dat dit bijvoorbeeld positief kan uitpakken, omdat je ziet wel dat beleggers zijn toch vaak geven de voorkeur aan een specialist. En niet aan een mandje aan activiteiten waar helemaal geen synergie in is. Dus op deze manier zou je ook weer, omdat het al laag gewaardeerd is, de waarde die erin zit naar boven kunnen brengen. Door dat je het echt kan aantonen. Kijk, we hebben dit verkocht. En daarmee kunnen we dan weer onze eigen aandelen gaan inkopen. Dus dat is ook een reden. Weer een klein vinkje erbij. Of voor deze investment case om te denken van, misschien is het toch wel net zoals HalTrust. Een zeer ervaren beleggers. Misschien zitten ze hier wel op het juiste pad. Maar ik roep het al 3 jaar. En we zitten 3 jaar te wachten met Smart. Maar er gebeurt niet veel. Maar wat ik al eerder zeg, geduld wordt op de beurs wordt wel vaak beloond. Dus als je de juiste aandelen selecteert. En ik denk dat een van die aandelen wel is die daar toe behoort. En dat het kansrijk is.
Kijk, en bent u luisteraar nieuwsgierig naar andere aandelen uit de Benelux die Jeff heel erg aantrekkelijk vindt? Dan kunt u kijken bij beleggerschallenge.nl. Want we beginnen dinsdag 7 april met een beleggerscompetitie met allemaal hele mooie prijzen. U kunt bijvoorbeeld, als u na 8 weken de beste score heeft neergezet, krijgt u €5.000 in het beleggersbelangen dividend groeifonds. Je hebt het uiteraard ook mee. Hij heeft 5 aandelen uitgekozen waarmee hij denkt een hele mooie score neer te zetten. De andere 4 aandelen kunt u daar bekijken. Daarnaast hebben we ook allemaal mooie weekprijzen, als bijvoorbeeld een gesprek met een beleggersspecialist van beleggersbelangen naar keuze. Dat is een hele leuke wedstrijd die beleggersbelangen organiseert. We zullen een linkje zetten in de show notes. Wij zullen, u kunt ook naar beleggersbelangen.nl gaan, in de menubalk klikken. Of u gaat naar beleggerschallenge.nl. En als laatste wil ik u bedanken voor het luisteren. Ik wens u succes op de beurs en tot binnenkort. We'll be right back.